Aan gedacht. Hè? Waarin een sfeer van aanbidding. En daar hou ik van. Want dat is het hoogste goed. Dat is waar wij voor geroepen zijn. Dat is om aanbidders te zijn in de geest en in waarheid. En ik hoop dat we allemaal blij zijn vandaag. Zijn we blij vandaag? Mag het gezien worden dat we blij zijn? Het is niet om te zeggen, ik maak iets en ik doe maar alsof ik blij ben. De blijdschap is iets wat van binnenuit komt. En deze morgen, mevrouw en ik waren er nog over bezig, over die blijdschap van de Heilige Geest, dat is zo belangrijk in ons leven. Waarom zegt Paulus, verblijd u ten allen tijden? Ik heb wel eens gezegd tegen de Heer, want dat is toch wel een hele opdracht. Ten allen tijden verblijd zijn. Want kunnen wij ons verblijden in de toestanden die er zijn in de wereld? Dat is een ernstige vraag. Wat de toestand betreft, nee. We kunnen niet blij zijn over de toestanden in de wereld. Maar wij mogen wel blij zijn in wat? In het volbrachte werk van Jezus Christus. Als we daaraan denken, wat voor situatie in ons leven we ook maar hebben, wat er op onze weg komt. Als wij denken aan wat Jezus voor mij heeft gedaan, halleluja. Dan is de vreugde in ons hart, dan is de blijdschap in ons leven. Dan mogen wij dat ook uitstralen naar andere mensen toe. En ik heb mezelf betrapt dat ik ook de laatste tijd eigenlijk soms een beetje onderdrukt erbij gelopen heb. U waarschijnlijk niet, maar ik wel. Door alles wat er gebeurt, ja, voel je toch aan, er is iets aan de hand. Wat moeten we daarmee? Maar het is dus heel belangrijk dat we de blijdschap van de Heilige Geest, dat we dat in ons hart hebben en ook dat in ons hart bewaren. Want eens onze blijdschap geroofd is, het andere is kinderspel. Daarom laten we waken over het feit dat we kinderen van God zijn. Dat we kinderen van Jezus zijn. Dat we kinderen zijn die gered, verlost zijn en nieuw leven hebben. En dat we een hoopvolle toekomst hebben. Is dat niet geweldig? Met alles wat er gebeurt, met alles wat er is in deze wereld, mogen wij weten, er is een hoopvolle toekomst. En het is aan u en mij om dat leven ook compleet uit te leven. Ik wil dat gewoon nog even meegeven, maar het is nog niet zo lang geleden. Mevrouw en ik waren zo'n beetje allebei onderdrukt. En toen begonnen wij een lied te zingen, heeft mij een lofgewaad, Heer, in plaats van neerslachtigheid. En je kan niet geloven wat dat doet. Onze blijdschap kwam terug. Halleluja. En zo is onze God. Hij is altijd klaar om naar u en mij te luisteren. Hij is altijd klaar om er voor ons te zijn. Hij is alom tegenwoordig. Geloven wij dat? Hij hoort jouw gedachten. Hij hoort jouw stem. Hij weet wat wij dus meemaken. Hij kent alles van ons leven. En het is dus heel belangrijk dat we ons totaal overgeven aan hem. We willen uiteraard... ik leg mijn Bijbel verkeerd. Het wordt weer goed. Mogen het woord van de Heer natuurlijk... Dat moeten we erbij halen. En dat moet ook centraal samen met de Heer. Woord en geest, dat is... In balans. Hè? Dus gaan we vanuit het woord lezen. En dat is Matteüs hoofdstuk 7. Vanaf vers 7 tot 12. Matteüs hoofdstuk 7. Vanaf vers 7 tot 12. En daar staan die prachtige woorden. Bid en u zal gegeven worden. Zoekt en hij zult vinden. Klopt en u zal opengedaan worden. Want een ieder die bidt, ontvangt. En wie zoekt, vindt. En wie klopt, hem zal opengedaan worden. Of welk mens onder u zal als zijn zoon hem om een brood vraagt, hem een steen geven? Of als hij om een vis vraagt, zal hij hem toch geen slang geven? Indien dan hij, hoewel hij slecht zijt, goede gaven weet te geven aan uw kinderen, hoeveel te meer zal uw Vader in de hemelen het goede geven aan hen die hem daarom bidden. Alles nu wat gij wilt, dat u de mensen doen, doet gij hun aldus. Want dit is de wet en de profeten. Prachtige woorden, vind je niet? Geweldige woorden. En we mogen weten dat we dat uit de context moeten bekijken. Jezus gaf hier zijn bergrede, die beroemde bergrede. En weet je, als de Heer het gaat over de bergrede, een bepaald moment zegt hij, als je dit allemaal kan, zult gij volmaakt zijn zoals mijn hemelse Vader volmaakt is. Wauw. De lat ligt heel hoog, vind je niet? Maar het heeft wel het summum bonum, dat wil zeggen het hoogste goed waar wij mogen naar streven. Wij zijn allemaal mens, daarom zegt de Heer ook, hoewel gij slecht zijt. Wat betekent dat? We hebben allemaal verlossing nodig gehad. We waren allemaal zondaars en we zijn gered door het offer van Jezus Christus. We zijn gered en zijn gekomen in uw leven omdat zijn bloed gevloeid heeft voor u en mij. En daardoor zijn wij gekomen en gerechtvaardigd als kinderen van de Heer. Maar we dragen natuurlijk de oude mens mee. Ik heb daar nog wel eens last van. U ook? Die oude, die dan nog probeert een beetje in zich te mengen enzovoort. Maar het is aan u en mij om toegerust te zijn om zoveel mogelijk de nieuwe mens in ons ruimte te geven, zodat die nieuwe mens dat die nieuwe mens gaat groeien. Dat die nieuwe mens eigenlijk groeit naar die volwassenheid. En het is dus heel belangrijk dat we ons buigen over het woord van de Heer. En hier begint die tekst met bid, zoek, klop. Ik wil je iets vertellen, maar als je het niet verder vertelt. Ik was nog niet zo lang geleden was ik op weg naar Parijs met een lading in een splinternieuwe sprinter, noemen ze dat. Een camionette, splinternieuw, ik denk dat ze misschien 1000 kilometer had. Ik moest nog al die knopjes leren kennen. En er was heel veel wind. En ik moest naar Parijs. En op weg naar Parijs, op een bepaald moment, een file voor mij. Dat kan heel plotseling gebeuren, hè? Dus wees altijd voorzichtig als je met de wagen rijdt, want kijk altijd een stukje verder. En op een gegeven moment, we kwamen in een bocht en daar stond een file. En plotseling, bam, ik remmen dicht en ik hoorde in die bestelwagen robbelde, bobbelde, bobbelde. Heel mijn lading ondersteboven. En ik dacht, och jongens, daar zaten heel kostbare stukken in, breekbare stukken. En wat doe ik? De eerstvolgende parking, ik rijd eraf. Ik laat de motor aan. Mijn GSM lag vooraan. Allemaal in hang. Dus ik stap uit. Ik doe de achterdeuren open. En inderdaad, alles lag ondersteboven. Ik zeg, ik moet die dingen hier moet ik proberen recht te krijgen. Dat het allemaal mooi staat en kijken of er niks gebroken is. En terwijl ik daarmee bezig ben, er was veel wind, die deuren klappen dicht. Echt. Die deuren klappen dicht. Motor draaiend, geen GSM bij me, opgesloten, ergens op een parking. Ik kan je verzekeren, er gaat heel wat door je. Ik wist echt niet, hoe moet ik hieruit geraken. Echt. Maar dan kan ik je zeggen, dan ga je bidden. Dan ga je echt bidden. En ik ben beginnen zoeken aan de zijkanten naar knopjes. En een bepaald moment vond ik een knopje en klik. Die deur ging open. Wat een bevrijding. Echt. Dat is zo bevrijdend. Want ik wou al beginnen kloppen. Op de zijkanten, help. Maar ik wil dat gewoon maar even geven. Bidden, dat kan je misschien ook een beetje vergelijken met dat we eigenlijk als kinderen van de Heer, dat we de Heer nodig hebben. Dat we eigenlijk zonder Hem niet veel kunnen doen. Of zegt Gij, kunt Gij niks doen. En dat moeten we van doordrongen zijn, dat we zonder Hem niets kunnen doen. Ik weet niet of je een gezegende week hebt gehad deze week. Heeft iemand er zegen meegemaakt? De zegen van elke dag? Want ik heb het niet over de tegenslagen die we hebben. Dat is iets anders. Maar de zegen dat we als kinderen van de Heer mogen wandelen en gereed staan om elke uitdaging aan te gaan. Datgene wat op onze weg komt. En daartoe wil God ons vormen. Dat we achter Jezus aan zullen gaan. Er bestaan liederen die zeggen hand in hand met Jezus. Kennen we dat lied? Hey, maar uiteindelijk, het is zo'n smal pad dat we achter Jezus aan wandelen. Hij gaat ons voor. En het is dus heel belangrijk als we kunnen zeggen dat we achter Jezus aangaan. Dat Hij voor ons gaat, dat Hij voor ons uitgaat. Hij zegt zelf, ik kan niets doen zonder dat ik het de Vader zie doen. En is dat ver van ons bed? Heeft de Heer dat geschreven om ons eigenlijk een beetje te frustreren en te zeggen, ja maar. Hè? Nee, de Heer heeft dat neergepend omdat we dat aankunnen in de kracht van de Heilige Geest. Hij is onze helper. Hij is onze trooster die ons de kracht en de moed schenkt om dat te kunnen doen. Recent hoorde ik een spreker en die zei, mijn vrouw en ik, als we ergens komen, dan zeggen we altijd, ik wens jullie een geïrriteerde dienst. En wat betekent dat? Niet dat ze moeten mensen irriteren en dat het bloed onder de nagels komt, daar gaat het niet over. Maar we moeten durven uitdagen. En als ik vandaag uitdaag, dan zeg ik dat niet naar jullie toe. Dat zeggen wij tegen onszelf ook. Ik sta altijd onder datgene wat ik zeg. Het is ook een uitdaging voor mij. Het is een uitdaging voor mijn vrouw. Het is een uitdaging voor mijn omgeving. Maar het komt erop aan dat we dicht bij de Heer leven. Want er zijn in tijden gekomen, ja, dat het razendsnel achteruit gaat met deze wereld. Zijn we het daarover eens? Er gebeuren dingen waarvan dat we zeggen, ik snap het eigenlijk niet zo goed meer. Want ik begin voorzichtiger te worden. Ik heb de hele tijd rondgelopen van, ik weet het, hè. Ik weet het, ik weet het. Maar we moeten bereid zijn om onze dingen te herzien. Als er zaken gebeuren, dat we daar de Bijbel tegen aanhouden. Dat we door de Bijbel heen daarnaar kijken. Dat we de Heilige Geest vragen om verlichte ogen van ons hart. Zodanig dat we het duidelijk zien. Want als we niet bereid zijn om dingen te herzien in ons leven, dan zijn we eigenlijk een vijand van de waarheid. Want we moeten altijd zoeken naar de waarheid. De waarheid is een persoon, wist u dat? De waarheid is Jezus Christus. En dat is onze opdracht, om iedere keer weer naar de Heere te gaan. Want de Heere die zegt, als hij bepaalde dingen ziet gebeuren over deze wereld, dan zegt hij, heft uw hoofden op. Halleluja. Want de Heer zegt daarbij, want uw verlossing genaakt. En dat maakt mij blij. Niet in de toestanden, maar in wat de Heer beloofd heeft aan u en mij. We hebben een hoopvolle toekomst. Halleluja. Want niettemin moeten we ook zien wat er gebeurt. We mogen niet blind zijn voor wat er rondom ons gebeurt. En dat is wat wij als christenen misschien wel eens vaak de neiging toe hebben, ons kopje in zand steken, noemen ze dat. En zeggen, ja, maar we moeten ook bezig zijn met wat er rondom ons aan het gebeuren is. Dat wij waarnemen, dat we weten waar gaat het hier over. Zodanig dat we onderscheiding mogen hebben. En wat zien wij? Ik vind het vreselijk dat antisemitisme bijvoorbeeld is iets heel ernstigs, broeders en zusters. Laten we daarvoor bidden dat de Heere ingrijpt, dat de Heere iets doet. Want het is verschrikkelijk wat er aan het gebeuren is. De eenzijdigheid van alles. Er wordt geen nieuws meer gegeven zoals het moet, maar er wordt geframed. En het is aan u en mij om daarvoor te bidden. En iemand heeft ooit gezegd, de geschiedenis herhaalt zich. En dan zegt hij bij, ze moet wel, want niemand luistert. En dat is inderdaad een gegeven. Niemand is een groot woord, veel mensen luisteren wel. Want er zijn heel veel mensen die nuchter en waakzaam zijn. En het is aan ons om wakker te zijn over wat er allemaal aan het gebeuren is. En daarvoor ook in gebed gaan. Wij weten wel wat het eindresultaat zal zijn, dat zegt de Bijbel ook. Maar in tussentijd leven wij in toestanden die we moeten leren onderscheiden en bidden dat er nog vrede is. Maar ik ga er straks wat meer over zeggen. Ons voorgelezen gedeelte zegt enorm veel over ons christenen. Want het gaat over gebed. Gebed is een heet hangijzer. Wist u dat? Ze hebben een enquête gehouden in Amerika. En het gemiddelde gebedstijd die predikanten hebben. De gemiddelde gebedstijd per dag. Weet je hoeveel dat is? 5 minuten. 5 minuten. Dat is weinig, vind je niet? En dat is juist waarvan ik proef, ervaar, dat we daarover mogen eigenlijk spreken. Dat we daar meer elkaar in mogen aanmoedigen. Deze morgen hoorde ik een lied die zei, Somebody loves me and answer my prayers. Iemand houdt van mij en antwoordt mijn gebeden. Dat is een prachtig lied. Want buiten geloven, want we mogen nooit vergeten, geloof, zonder geloof is het onmogelijk God te behagen. Dus het gaat in de eerste plaats vanuit geloof staan. En het gaat over gebed deze morgen. En bidden, onze eerste voorganger die zei, gebed is als iemand die ademhaalt. En als je niet ademt, dan sterf je. En hij zei altijd, als je niet bidt, dan gaat je geestelijk leven teloor. Dat heb ik altijd heel goed onthouden. Want dat is een van de dingen waar wij als kinderen van de Heer soms wel eens moeite mee hebben. Dat is met dat gebedsleven. En toch moedigt de Heer ons aan. Want wat betekent dat eigenlijk, bidden? Bidden is spreken tot God. Om hem in de eerste plaats te danken. Want dat merken wij overal als we de Bijbel lezen. Dat het gaat over dankzeggingen aan God. En ik ben altijd blij als ik de dankzegging hoor. Want elke morgen doen wij dat. Hè? Dank u Heer voor de nieuwe morgen. Dank u Heer voor de nieuwe dag. Dank u dat ik wakker word. Halleluja. En dat ik me mag inzetten ook vandaag voor heel veel dingen tot eer en glorie van uw naam. Hem iets vragen wil dat ook zeggen. Bidden is vragen. Om in alles hem te betrekken in onze levens. Ook in de kleine dingen. Dat is de kunst. Dat is om in de kleine en in de grote dingen dat we leren van de Heere om hem te vragen, om hem te bidden. Veracht de dag der kleine dingen niet, zegt de Bijbel. Dus het is heel belangrijk dat we voor alles gaan bidden. Buiten de Bijbel zijn er heel wat mensen die God dienden in de tijd. En die God dienen ook vandaag. Maar die uitspraken hebben gedaan, het zijn een beetje quotes, het zijn doordenkers. En ik weet niet of je dat weet, maar Martin Luther. Weet je wat hij zei, wat zijn leuze was? Als ik weinig tijd heb, dan bid ik een beetje langer, zei hij. Dat is een goede doordenker. Als ik weinig tijd heb, dan bid ik wat langer. Smith Wigglesworth, ik weet niet of je daarvan gehoord hebt. Apostel van het geloof, heeft geweldige opwekkingen meegemaakt. En die zei, als hem gevraagd werd over gebed, hij zei, ik bid nooit langer dan 15 minuten. Maar ik ga wel minstens om de 15 minuten in gebed. Dus doordenkers. En uiteindelijk ook heel belangrijk, Jane Ingelow. Dat was een schrijfster uit de 18e eeuw, de 19e eeuw, sorry. En zij zei, als ik terugblik op mijn leven, dank ik God dat niet al mijn gebeden verhoord zijn. Is ook een goede doordenker. Maar goed, bidden is dus in de eerste plaats een persoonlijke actie. Hier zegt de Bijbel ook heel duidelijk, hier zegt Jezus ook heel duidelijk, als je bidt, ga in je binnenkamer. Dus dat is het binnenkamerwerk die wij mogen hebben. Dat is een enorm voorrecht. Weet je, hoe langer ik met de Heer wandel, hoe meer ik besef wat een geweldig voorrecht wij hebben, dat wij hem mogen zoeken, dat wij hem kennen. Ik zou me geen leven meer kunnen voorstellen zonder hem. Bestaat niet. Maar dat we hem kennen, Dat wij weten, hij hoort naar ons. Het voorhangsel is gescheurd en we kunnen ten allen tijde bij hem binnenkomen. Daarin moet heel ons wezen verpakt zijn, in dat gebedsleven. Want de Bijbel spreekt heel duidelijk, sorry, ik ben een beetje verkouden. Want de Bijbel spreekt heel duidelijk over het feit dat ons hele wezen daarin moet betrokken zijn. Als wij bidden, is dat met ons hele wezen. Paulus geeft daar prachtige voorbeelden van. Ook voor zichzelf. Als hij zei, hij had het over aanhoudend bidden. Hij had het over smekingen. Met volle wapenrusting van God aan. Hij moedigt daartoe aan om dat te doen. Bij elke gelegenheid, zei hij. Vertrouwend dat de Heilige Geest onze zwakheid te hulp zou komen. Wat betekent dat? Wij weten niet altijd wat we moeten bidden naar behoren. Of wel? We hebben het niet altijd op een rijtje om te bidden. En daar mogen wij vertrouwen dat de Heilige Geest ons inspireert om die gebeden te bidden die van hem zijn. Die uit zijn vaderhart komen. En dat is een oefening. Dat vraagt inzet. Dat vraagt inspanning. En daarom juist moedigt de Bijbel ons aan om dat te doen. Om vanuit inspiratie onze gebeden naar hem op te sturen. En naast persoonlijk gebed, daar zou ik heel veel kunnen over vertellen. Ook ervaringen die we meegemaakt hebben. Maar goed, dat is niet aan de orde vandaag. Maar naast persoonlijk gebed hebben we uiteraard ook dat collectieve gebed. Samen bidden. Oh, ik hou daarvan. U ook? Ik hou van samen bidden. Mijn vrouw en ik, meestal aan tafel met een goede kop koffie, dan zeggen wij koffietime met de Heer. Is heel goed. Is een aanbeveler. Maar samen de dag opdragen, samen voor situaties bidden, is heel belangrijk. De Bijbel heeft daar overvloedig voorbeelden van. Het zou ons veel te ver brengen moesten we elke tekst die de Bijbel daarover spreekt, dat we dat zouden analyseren als het ware, uitwerken. Maar het gaat erom dat de Heer echt oproept om samen te bidden. Dat zien wij ook de eerste christenen. Wat deden die? Ze hadden toen nog geen plaats. En dan gingen ze naar de tempelhang van Salomo, staat er geschreven. En daar kwamen ze elke dag gezamenlijk om te bidden. Elke dag, beste mensen. En zegt, ja maar, ja, er was waarschijnlijk niet zoveel mensen die werkten in die tijd. Nou, ik zou zeggen, ze moesten een hele dag werken om klaar te komen om eten te hebben. Ze moesten wel actief zijn. Ze moesten wel bezig zijn, in veel gevallen. Maar het kwam erop aan dat zij dat heel goed begrepen. En wat houdt die opdracht in? Bidden. Persoonlijk en collectief. Hoe vullen we dat in? En nu ga ik dingen zeggen om over na te denken. Maar de Bijbel spreekt in de eerste plaats, als Paulus zegt, allereerst, waar moeten wij voor bidden? Allereerst, bid voor de overheid. Dat is Bijbels. Hoeveel bidden wij voor de overheid? Hoeveel bidden wij voor die ja, mensen die een beetje een theater geven vandaag? Bidden wij, kunnen we daarvoor bidden? Ik zou zeggen, ja, de Bijbel zegt het, om te bidden. Als ik denk, ja, ik mag geen namen noemen. Er zijn echt zaken aan het gebeuren. Maar toch is het aan ons om daarvoor te bidden. Dat de Heere ons leiders geeft die niet denken aan zakken vullen. Die niet denken aan postjes. Die niet denken om in de een of andere hoge plaats te komen. Die niet aan het volk denken, maar die gewoon aan zichzelf denken. Mensen die zichzelf verrijken. Moeten we daarvoor bidden? Ja. Laten we daarvoor bidden dat de Heere nieuwe leiders geeft. Dat de Heere nieuwe mensen in de leiding brengt, in de politiek brengt. Want één ding mogen wij weten. Als we ons niet bezighouden, daar niet ons laten over informeren met politiek. Als we ons niet bezighouden met de politiek, wees gerust, de politiek zal zich bezighouden met ons. Het is een belangrijk gegeven, beste mensen. Niet dat wij hier aan politiek moeten doen, maar We moeten goed op de hoogte zijn, zodat we ook goed kunnen bidden voor al deze dingen. Daarom spreekt Paulus ook in Efeze over al deze zaken, de hiërarchie in de hemelse gewesten. En daar moeten wij leren onderscheid in hebben. En we hebben de geest van God nodig om dat te zien, want er zijn machten aan het werk. Er zijn dingen aan het bezig en als we mondiaal kijken, dan zijn er dingen aan het gebeuren die eigenlijk ja, voor de mensheid heel bedreigend zijn. Waarvan dat wij zien dat ze alles proberen onder controle te krijgen. Dat we naar in Chinese toestanden zouden kunnen terechtkomen. En laten we bidden voor al die dingen. Het is aan u en mij om te bidden, om dat door te bidden, om daar eigenlijk tegenin te gaan bidden. Het is heel belangrijk dat we in de eerste plaats bidden voor onze overheid. En Paulus zegt erbij, omdat wij een rustig leven zouden kunnen hebben. En in alle rust het evangelie verkondigen. Halleluja. Het is belangrijk, want dat gaat erover dat we bidden tegen al deze dingen in. Want mondiaal, beste mensen, lieve broers en zussen, gebeurt er heel wat. De Heer zegt zelf, als je zou zeggen van ja, maar mondiaal, in Openbaringen 3, aan de gemeente van Philadelphia, zegt de Heer, omdat gij mij zijt blijven verwachten, zal ook ik u bewaren voor de verzoeking die er zal komen over Hans de wereld. Ik heb dat nog maar heel recent ontdekt. Ik heb dat vaak gelezen. Maar ik zie heel duidelijk dat er mondiaal dingen aan het gebeuren zijn. En dat we daar oog moeten voor hebben. Broers en zusters, het is een aanmoediging. We zouden daar heel veel kunnen over vertellen. Studie apart. Maar dit gaat over heel veel meer dan wij ons kunnen voorstellen. En u en ik, wij hebben de macht van God ontvangen. Wist u dat? We zijn niet zomaar mensen die angstvallig de lippen boven water houden. Wij mogen gaan staan in zijn kracht. Wij mogen gaan staan in zijn autoriteit. Geloven we dat? Dat is heel belangrijk. Het is een uitdaging voor ons allemaal. Maar dat we onderscheiden en dat we bezig zijn met die dingen. En als wij in de Heer zijn, wees gerust. Wij gaan niet gevangen raken in die zaken. We gaan het kunnen scheiden van elkaar, maar opdragen aan de Heer. En zaken doorbidden. Want er gebeurt veel meer in de hemelse gewesten dan wij ons kunnen voorstellen. Veel meer. Ik bid dat de Heer meer en meer mijn ogen opent zodanig dat wij zien wat er aan de hand is. Het tweede is, gebed voor alle heiligen, staat er geschreven. Dat wij bidden, met andere woorden, voor elkaar. Dat wij elkaar opdragen aan de Heer. Heiligen en beminden, zegt de Bijbel. Dus dat we staan voor elkaar, is heel belangrijk. Als we denken aan Petrus, hij werd gevangen genomen. En wat deed de gemeente? Zingen in gebed? Of ze gelovig baden is iets anders. Want toen Petrus plotseling voor de deur stond en Rode deed open, dat is het. Of ze deed zelfs niet open, ze hoorde de stem en ze liep terug en ze zei, Petrus staat aan de deur. Ze zei, je ziet spoken, je hoort dingen, je bent aan het zeveren, zou we zeggen, in het West-Vlaams. En ze waren aan het bidden voor de bevrijding van Petrus. En Petrus stond aan de deur. Dat is het menselijke dat je daar ook ziet. Maar het is belangrijk dat we het doen, dat we bezig zijn, dat we bidden voor elkaar, dat we door dingen geen bidden met elkaar. En daar zit heel veel in besloten. Je zou kunnen zeggen, ja, maar je hebt dat niet belicht of dat niet belicht. Maar bidden voor elkaar, daar zit van alles in. Ook wat we deze morgen gezien hebben, als Jill die bad, voor een broer ook, ja. En dan Frankie, die dan bad voor Benjamin. Dat is met handoplegging. Dat is allemaal erin besloten. Als iemand ziek is, inzalving met olie. En de handen opleggen. Jacobus zegt dat heel duidelijk. Er zijn zoveel dingen die daarin besloten zijn als wij bidden voor elkaar. Dat is belangrijk, broers en zusters. Dat brengt eenheid. Als we betrokken zijn met elkaar, als we weten iemand zit in moeite, zit in zorgen, zit in de problemen, dan is het belangrijk dat wij helpen. Dat we ook klaar zijn om een duitje in het zakje te doen. Als wij bidden, stel nu dat we weten een broer of een zus heeft geen eten meer in huis. En kunnen zeggen, oh Heer, heeft deze broer en zus eten? En onze kelder staat vol? Wat denk je dat de Heer zal spreken? Deel uit. Heeft. We mogen er ook voor bidden. Absoluut. Maar het is dus belangrijk dat dat samen gaat met elkaar. Nog een opdracht van gebed. Bidden om onderscheiding van geesten. Dat wordt vaak weinig gedaan. Dat we zeggen, zie toe op uzelf en de leer. Datgene wat gebracht wordt. Laten we bidden dat de Heer ons altijd onderscheiding van geesten schenkt. En ik weet waar ik het over heb, broers en zusters. Als ik moest vertellen waar wij op punt stonden van dit of dat of hinder. Maar dat de Heer ons op het laatste nippertje onze ogen opende. Zodat wij zagen, dit is niet van God. Dit is niet van de Heer. Dit zijn dingen waar we heel voorzichtig moeten mee zijn. En daarom, het is een opdracht voor ons om te bidden dat we onderscheiding van geesten hebben. Zoals ik al gezegd heb, als de Heer zegt, bid omdat geen staat mocht zijn te ontkomen. Zie toe op jezelf en op de leer. Maar altijd blijven in zijn liefde. En nog een punt, waar je ook maar weinig hoort. Ook bij ons. En dat is, bid Jeruzalem vrede toe. Bid voor het Joodse volk. Bid tegen het antisemitisme in. Want het is zo belangrijk, ook voor u en mij, voor ons allen, dat we daarin tegenin gaan bidden. Tuurlijk, ik heb het niet nu over het onderwerp Israël, echt niet. Maar laten we bidden. Laten we bidden dat de Heer ons onderscheid geeft. Want het is belangrijk dat we dit allemaal doorzien. Dat de Heer onze ogen opent. Wat is dus belangrijk als wij bidden? Uiteraard in geloof staan. Als we geloven, gaan we bidden. En als we bidden, zal de Heer ons geloof versterken. Want het moet van Hem komen. Bid daarom. Dat de Heer ons meer en meer in dat geloofsleven laat staan. Want zonder geloof kunnen wij God niet behagen, staat er geschreven. Het is door geloof dat we, door de ogen van geloof zien wij de Heer. We geloven dat God bestaat en dat Hij een beloner is voor hen die Hem ernstig zoeken. Dat zegt de Bijbel, heel duidelijk. Als we Hem ernstig zoeken en als we bidden, ik heb mezelf er ook al op betrapt van bidden, maar meen ik wat ik bid? Sta ik achter datgene wat ik bid? En sedert de tijd dat ik erop let, ben ik ook wel meer selectiever in mijn bidden. Maar meen ik het? Sta ik erachter? Achter wat ik bid? Ik weet niet of je het verhaal kent van Rhys Howells. Hij moest in een plaats gaan spreken, maar hij moest het kanaal over. En Rhys Howells, ja, die gaat naar de schipper en die zegt, goh, ik moet het kanaal over, ik moet daar zijn. Dan zegt de schipper, mist, dikke mist, zegt hij, ik mag en ik kan niet uitvaren. Dat gaat niet. Dan zegt Rhys, laat ons bidden. In het binnenschip, zegt hij, gaan we bidden. De kapitein bekijkt hem en die zegt, ga je mee bidden? De kapitein zegt, die aarzelt en die zegt, jammer, zegt Rhys, als je niet gelooft, heb ik liever dat je er niet bij bent. Dan ga ik alleen in het binnenschip. En Rhys ging in het binnenschip. Toen hij boven kwam, de mist was verdwenen. Dus het is belangrijk dat we met geloofsgenoten bidden. Met mensen die erachter staan, die het menen met de Heer. Halleluja. Ook wat belangrijk is, en misschien wel het allerbelangrijkste. Als wij bidden, vergeet nooit voor wie hij staat. Wij waren in Israël, dat is een tijd geleden. En dat was een rabbijnenschool. En ze hadden psalm 150. En wij stonden daarnaar te kijken. En ze waren bezig, de rabbi die ging voor en die zong het voor. En op een gegeven moment, die mannen die sprongen recht met hun hoeden aan, kent wel, met hun belletjes. En allemaal in een rij dans. We waren heel blij over de wet. Hey. En we waren dat schouwspel aan het bekijken. Ik zeg, God, die mannen die zijn soms meer verheugd dan wij als christenen. Die tonen hun vreugde. Hè? Daar stonden wij dan. En dat was de boekrol zat in een kast. En dan gingen ze die boekrol terug in die kast zetten. En daar stond een opschrift op die kast. En weet je wat erop stond? Vergeet nooit voor wie hij staat. Halleluja. Dat is belangrijk. Met eerbied en ontzag staan voor God. Dat we weten als wij knielen of we zitten of we liggen. Of we fietsen of we wandelen. Maar dat we als wij bidden staan in principe voor het aangezicht van God. Dat mogen we nooit vergeten. En daarom juist laten we met eerbied en ontzag staan voor de Heer. Want eerbied en ontzag hebben voor God. Dat betekent dat we ook het in orde maken met God. Wanneer er dingen mis zijn in ons hart, in ons leven, dan vragen wij vergeving aan God. En dan komen wij. Dat we altijd zorgen dat we heilige handen kunnen opgeven naar God. Dat is een belangrijk gegeven, broers en zusters. En er is altijd vergeving. Als we vergeving vragen, schenkt God vergeving. Hij is een getrouwe Heer. En als hij dat belooft, dan doet hij dat ook. Natuurlijk niet in het achterhoofd. Als ik gedaan heb met bidden, ga ik weer zondigen. Dat niet. Maar goed. Het komt erop aan met eerbied en ontzag. Want de Heere, de geest der waarheid, daar staan wij eigenlijk voor. Nog een houden, of tenminste een belangrijke manier is, staan op de beloften. Staan op de beloften zoals de Heer gezegd heeft. Bid en u zal gegeven worden. Zoekt en hij zult vinden. Klopt en u zal opengedaan worden. Biddende door de dingen voor de Heer te brengen. En te zeggen van, ik proclameer dat. Maar, er zit een maar aan. Is dat hier, dit woord, is dat een tovertekst? Is dat een tovertekst? Ik heb ondervonden, nee, dat is niet. Geen tovertekst. Maar wat er dan staat in vers 11. Wetende dat hij het goede zal geven. Wat goed is voor u en mij. Dat snappen wij vaak niet. Wij bidden uiteraard voor dingen. En dat mogen wij doen. Wij brengen het voor de Heer. We proclameren het voor het aangezicht van God. Maar de Heer zal het goede geven. Aan hem. Aan hen die hem daarom bidden. Dat is een belangrijke tekst, broeders en zusters. Dat we bidden voor het goede. En daarom is het belangrijk dat we ook het vaderhart van God zoeken. Zodat we onder inspiratie van de Heilige Geest de juiste dingen gaan bidden. Waarom zegt in Johannes 1 Johannes, als wij het van de Vader bidden, dan is er verhoring. Dat is een geheimenis eigenlijk. Dat is een diep geheimenis, maar het komt erop aan dat wij het gebed van het vaderhart van God doorbidden. Zodanig dat daar ook verhoring op volgt. Het is een beetje ingewikkeld, klinkt wat ingewikkeld. Maar als je vragen hebt, mag je komen. Dan wil ik wat meer uitleggen daarover. Want de Heere, hij zal het goede geven. Dus, nog een houding die we mogen hebben. Een houding om te ontvangen. Want wij bidden niet zomaar in het wilde weg, in de lucht weg. Maar wij geloven dat de Heere het zal geven, dat wij zullen ontvangen. Want onze gebeden, vergeet het niet, dat mag als we in nood zijn, het mag een smeking zijn. Hebben we al gesmeekt voor de Heer? Dat mogen smekingen zijn. Dat mogen dankzeggingen zijn. Want als we dat vanuit ons hart doen, vanuit het diepste van ons leven, een bepaald moment gaat dat over in aanbidding. Niet meer in gebed, maar in aanbidding. Halleluja. De grote, eeuwige, hemelse Vader. Dat we daarin opgenomen worden. En dat is oneindig. Want aanbidding, zoals ik begonnen ben, is tenslotte het hoogste doel die wij kunnen bereiken. Jezus zelf zegt, God zoekt aanbidders in geest en in waarheid. God zoekt ze. Willen wij een bidder zijn? Willen wij een aanbidder zijn? Het begint van door gebed heen naar aanbidding toe. God is eeuwig. Halleluja. Als wij aanbidden samen, dan zeggen wij altijd, Heere, wij aanbidden u in de eerste plaats om wie u bent. En wie is hij? Oneindig. Halleluja. Zijn we er klaar voor om opgenomen te worden in die oneindige God? Zonder begin, zonder einde. Wat een toekomst, beste lieve broers en zusters. Wat een geweldige toekomst hebben wij. Zoeken wij het hier nog op de aarde? Zoeken wij het hier nog? Of zoeken wij het boven? Halleluja. Het is de moeite waard, hoor. En ik wil als slot de sleutel geven om tot efficiënt gebed te komen, om efficiënt in aanbidding te kunnen zijn. De sleutel, wat denk je? We hebben het gelezen. Vers 12. Alles nu wat hij wilt dat u de mensen doen, doet hij hun aldus. De Bijbel zegt, want dit is de wet en de profeten. Alles is besloten. Dat is uiteindelijk waartoe wij geroepen zijn. Wat wij zelf willen aangedaan worden, doe dat ook aan een ander. Dan is het niet meer moeilijk. Het evangelie is eigenlijk niet moeilijk. Als we het goed lezen, is het niet moeilijk. Al wat gij wilt dat u de mensen doen, doet gij al dus. Dus voor wij dingen doen, hoe zou ik daar tegenover staan? Hoe zou ik reageren? Dat is een heel belangrijk gegeven, broeders en zusters. Dat is eigenlijk de sleutel tot een efficiënt, effectief gebedsleven. Wij zijn daartoe geroepen. Maar dat is natuurlijk een opdracht. Hier heb je de bergrede, ik heb het al gezegd. Heilieden zult dan volmaakt zijn, gelijk mijn hemelse Vader volmaakt is. Dat is iets waar wij mogen naar streven. Is iets waar we in groeien. Iets waar we in volwassen moeten gaan worden. In relatie leven met Jezus Christus. Halleluja. In relatie zijn met Hem. De waarheid is een persoon. De waarheid is Jezus Christus. En als we in Hem leven, wat er ook rondom ons aan het gebeuren is, laten we dat absoluut vasthouden, dat intense gebedsleven, maar ook dat collectieve gebedsleven met elkaar. We leven in spannende tijden. We mogen dat niet ontkennen. Het zijn apocalyptische tijden. Apocalyps, dat wil zeggen de gordijnen die opengeschoven zijn. Alles wordt ontdaan van bedekking. Alles komt bloot. Het komt bloot te liggen. Ik mag er niet te veel over zeggen. Het past ook niet, maar alles komt bloot te liggen. Alles komt duidelijk aan het licht wat er aan het gebeuren is. Golven van onreinheid. Golven van wetteloosheid. Het zijn golven. De christenheid wordt geviseerd. Maar laten wij klaar zijn. Laten we klaarstaan, want wij zijn sterker in de Heer dan we denken. Doorbidden. We staan in gebed, biddende mensen. Halleluja. Dat is heel belangrijk. Heel belangrijk. Om maar niet te zeggen, één van de belangrijkste dingen. Want de Heer zegt heel duidelijk, wie gelooft in zijn komst? Als je dat hebt met een wereldse mens, hun mond valt open. Hè? Die zegt, hè? Geloof jij dat Jezus terechtkomt? Ik geloof dat, broers en zusters. Als we zien wat er allemaal zich aan het voltrekken is, wat in de Bijbel staat, wat bevestigd wordt. Ik twijfel er niet meer aan. Halleluja. Hij komt. Voor de zijnen, staat er geschreven. Zijn wederkomst is nabij, is aanstaande. En dat is wat ik al gezegd heb. Omdat gij bevel bewaard hebt, zal ook ik u bewaren voor de uren der verzoeking, die over heel de wereld komen zal. Oh, halleluja. Wat een vooruitzicht. Wat een uitkomst. Vroeger zongen wij een lied. Dat was, o vol blijdschap mag ik weten dat we reizen langs de maan. Over zonden en planeten achter onze heiland aan. En dan zien we sterren wemelen aan dit wonder hemelbaan. Als we tot ik met Jezus kom in de hemelen. Halleluja. Sorry voor de tekst, ik heb ze niet ingestudeerd. Maar vroeger zongen we dat lied. O, vol blijdschap mag ik weten. Wat een geweldige toekomst, broers en zusters. Paulus zegt zelf, het lijden van deze tegenwoordige wereld kan niet opwegen tegen de openbaring, het hemelse koninkrijk. Wat een geweldige belofte hebben wij gekregen. We hebben alle reden om elke dag te dansen en blij te zijn. Voor het zoonschap, voor het dochterschap, voor kinderen van de Heer. Halleluja. We zijn priesters. Wij zijn koningen en priesters. En we hebben de hoge priester, Jezus Christus, die voor ons pleit. In hoeverre zijn wij betrokken met het persoonlijke gebedsleven? Iedereen kan daar voor zichzelf antwoord op geven. En in hoeverre zijn wij betrokken in het collectieve gebedsleven? En daar kan de gemeente antwoord op geven. Ik zeg altijd, het kleinste kamertje van een gemeente is het gebedskamertje. En daarmee wil ik echt een oproep doen, broers en zusters. Neem tijd om collectief met elkaar te bidden. Neem tijd om samen te zoeken. Wat is de Heer aan het zeggen? Wat heb je in je hart? Laat het komen. En ik zou zeggen, kom naar de bidstond. Kom en help mee bidden. Dat is belangrijk. Als we dat doen als gemeentes, geloof mij. Dat is de belofte. Ik zeg dat niet, dat zegt de Bijbel. Maar de Heere zal toevoegen. De Heere zal toevoegen. En nooit stoppen met bidden dan als de Heer toevoegt. He? Laat ze maar toevoegen. Als je het niet meer aan kunt, roep dan naar Staden of roep dan naar een andere gemeente. Hey, kun je mensen opnemen? Wij kunnen er niet meer in. De vissen komen binnen, dat deden ze ook, de wonderbare visvangst. Toen riepen ze de anderen, we hebben geen plaats meer. Kom maar. Hey? Dus laten we bidden voor de oogst, voor de Heere van de oogst. Zijn wij in overgave aan de Heer? Ik geloof, theologie is belangrijk. Ik doe niet minachtend over theologie. Zeker niet. Tegendeel, theologie is goed. Als we het goed bestuderen, als we er goed mee bezig zijn. Maar weet je dat we in een tijd gekomen zijn van kniologie. Een tijd waarin wij in gebed zijn. Een tijd waarin we met elkaar, dat we elkaar opzoeken. Dat we bidden. En wees niet bang van wat moet ik zeggen. Vertrouw dat de Heilige Geest jou de woorden geeft om te bidden. Dat is heel belangrijk. En ik zie de laatste periode mensen die ik nooit heb horen bidden, maar die beginnen te bidden. Wauw. Weet je, dat is zo vreugdevol. Iemand die plotseling toch zijn mond gaat openen, hij of zij. Maar dat ze hun mond openen naar God toe. Maar ook als je dat niet doet en je bent aanwezig, je kan in je hart bidden. Maar erbij zijn. Het amen zeggen op wat een andere broer of zuster bidt. Want uiteindelijk, we kunnen er niet van tussen. Het hoge priesterlijk gebed van Jezus. Gebed was ook zijn gebed. Wat was dat? Opdat zij één zijn. Opdat ze één zijn. We leven in tijden, broers en zusters. Dat verticale naar God toe. Eén in Jezus. Eén in Jezus. Dat is het langste einde van het kruis. Als we proberen om die horizontaal, en we stuiten op dat horizontaal, is heel kort. Dat is veel korter dan dat verticale. Maar we zoeken de eenheid in Christus. En dat we dat beseffen als kinderen van de Heer. En de kinderen van God gaan zich meer en meer verzamelen met elkaar. En roepen tot God, dan kan het niet anders. Dan komt er verandering. Gebedsleven is dus onvervangbaar. En gebedsleven is uiteraard geen riedeltjes elke dag afzeggen tegenover God. Dat doen ze in het boeddhisme ook. Hè? Dan hebben ze een gebedsmolentje. Daar steken ze een briefje in en ze draaien dat briefje rond. En dat is hun gebed. Nee, het is geen riedeltje. Het gaat erover dat we echt met ons hele wezen. Hij zal het goede geven aan hen die hem daarom bidden. Het goede. En weet je waarom? Dat God het goede heeft. Omdat de Bijbel zegt, God is goed. Eén is goed, zegt Jezus. En dat is God. Ik heb geprobeerd om het wat in vogelvlucht te vertellen. Maar ik hoop dat je iets meedraagt. Dat het een aanmoediging mag zijn. En ik zeg dus nu niet dat hier niemand is die, of dat je niet bidt. Hè? Dat zeg ik niet. Dat weet ik ook niet. Maar ik veronderstel wel dat iedereen bidt. Maar wat ik vandaag zeg is als aanmoediging. Als bemoediging. Om door te gaan. Om dieper in te gaan op het gebedsleven. Dat we dat niet als iets, maar als een gebedsleven besef en bewust zijn van de geestenwereld. Wat er allemaal in de hemelse gewesten gebeurt, enzovoort. Dat is heel belangrijk. En ik hoop dat iedereen mag op zijn plaats staan, op zijn plaats komen, die belangrijk is, zodat God door ons allemaal heen kan werken. Ik hoorde het gebed over onze Benjamin. Ik zou zeggen, als jonge mensen, verenigd je bid dat jongeren toekomen, dat jongere mensen erbij komen, dat het op gang komt, dat er iets gaat gebeuren. En ik weet, het werkt als we bidden. Het werkt als we bidden. Ik zou zeggen, wees één in de Heer. En vertrouw op Hem met ons ganse hart. En steun op onze eigen inzichten, dat werkt niet. Maar steunen met ons ganse hart op God. Mogen de Heere zijn woord zegenen. Amen.